Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, en van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 3 en daarvan het eerste vers. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot, degene die mij drukken. Zij maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken. Maar velen doen van mij, hoe bitter ik ook lij, nog deze smaad al horen. God zal hem nu niet meer verlossen als weleer. Hem is geen heil beschoren. Psalm 3, het eerste vers. Gods woord in het Matthäus Evangelie, hoofdstuk 27. Matthäus 27 en lezen met elkaar de versen 11 tot en met 30. Matthäus 27, de versen 11 tot en met 30. Daarna zingen wij Psalm 109, het tweede vers. Som ringde mij met boze woorden, die mij als priemen het hart doorboorden. Ik werd op het allerfelst bestreden, verdrukt, mishandeld, tegenreden. Ik heb voor mijn liefde haat betuild. Ik bad, maar ik werd met vloek betuild. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem, hoort gij niet, hoevele zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als ze dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen, welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met dien rechtvaardigen. Want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden, dat ze zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? Ze zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardig en gijlieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegezeld hebbende gaf hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de krijgsknechten de stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om. En een kroon van doornen gevlochten hebbende zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem bespotten zij hem, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
en hen die dus spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij willen vanmiddag de vierde bloedstorting gaan overdenken. En wij vinden dat onder meer beschreven in Matteüs 27, de versen 29 en 30. Dat is dan ook de tekst voor de prediking, Matteüs 27, de versen 29 en 30. En daar lezen wij het woord van God als volgt: en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd, en een rietstok in zijn rechterhand, en vallen op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Drieënige God, wij mogen deze middag tot u komen in het gebed. U Vader in de hemel, die hoog woont en troont, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En u Heer Jezus Christus, die door lijden tot heerlijkheid is ingegaan en de hoogste plaats gekregen heeft aan s Vaders rechterhand. En daarbij de zeven geesten Gods die voor de aangezicht van de Vader en de Zoon zijn, en die van de Vader en de Zoon uitgaan, ook in deze wereld, om de zaligheid toe te passen in zondaren. En zo komen wij tot u, drieënige God. En dat kan alleen maar in de weg van Christus, want alleen door hem kunnen wij tot u, o God, gaan. En u, Heer Jezus Christus, bent daar gekomen als die grote koning der koningen. En Paulus heeft het mogen opschrijven dat u daar bent met eer en heerlijkheid gekroond. En Heere, wat moet het zijn voor uw kinderen als zij aan het einde van het leven de laatste adem uitblazen en zij in mogen gaan in dat hemelse Jeruzalem om u te mogen zien. Want dan wordt het waar, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Heren, wat moet dat zijn? Als zij u zullen zien, de gekroonde koning in eeuwigheid, maar zij daar voor uw troon als koningen worden gesteld en de eerkroon mogen dragen. Maar heren, wat heeft u dat veel gekost om die heerlijkheid te verwerven? En dan worden wij deze middag meegenomen naar het rechthuis van Pilatus. En zullen wij deze middag door de prediking getuigen zijn, Heer Jezus, van die vierde bloedstorting uit uw gezegend hoofd. Toen een mantel om uw schouders werd geslagen en een rietstok in uw hand en een doornenkroon uw hoofd heeft verwond. En Heere, het heeft u behaagd om dat te laten beschrijven in uw woord. En als dat in uw woord staat, worden uw knechten ook geroepen als de tijd en de gelegenheid daartoe is om daarover te prediken. En zo geeft u deze middag om getuige te zijn van een gekroonde Jezus, maar niet met goud, maar met doornen. Heere, opnieuw bidden wij u Leer ons uw lijden recht betrachten. En laat wij ootmoedig, eerbiedig en in stilte mogen luisteren met diep ontzag. En zoudt u dit woord willen zegenen. Tot ontdekking van onze zonden en tot vertroosting door uw wonden. Heere, geef dat toch. En dat we mogen verstaan waarom ook uw hoofd moest worden verwond. Dat we ook mogen leren verstaan waarom dat uw hoofd werd verwond door een doornenkroon. Want daarin liggen lessen opgesloten. Zoudt u dan zo deze middag in ons midden willen zijn en krachtig willen werken met de werking van uw Heilige Geest in de harten van onze kinderen, onze jongeren en ouderen. Heere, begeef ons niet, verlaat ons niet, maar wilt u in ons midden zijn als één die dient, Heere. En u weet wie er nog bekeerd moeten worden, wilt u het vanmiddag doen. U weet, Heere, die zo van verre staan, breng ze dichterbij. U kent het leven van degene die toch Christus aanvankelijk hebben leren kennen en steeds meer en meer mogen leren kennen. Heere, zoudt u zo in ons midden willen zijn hier in de kerk, als we thuis mee mogen luisteren, op dit moment of een later moment. Aan uw zegen is alles gelegen. Heere, leer ons dit woord te verstaan. Wilt gij al het werk in het midden van de gemeente zegenen, uw koninkrijk uitbreiden ook in deze wereld. Heere, wilt u nog velen toebrengen. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, er is zoveel gaande in deze wereld. De tekenen der tijden, die zijn er. En als we morgenavond het catechisatieseizoen zullen afsluiten met onze jonge mensen, zullen we daar ook in het bijzonder bij stilstaan. De tijd is nabij. En al die dingen moeten geschieden die in deze wereld gebeuren. En tegelijkertijd mogen wij bidden voor al die mensen in nood. O God, gedenk ze toch. Waar mensen soms in de meest bizarre omstandigheden verkeren. En zou u zich over uw schepsel willen gedenken. Ja, de ganse schepping zucht, zijnde in barensnood. Heer, denk aan uw bondsvolk Israël. Bekeer het toch, bekeer het toch. En zoudt u het deksel van hun aangezicht willen wegnemen, wees ook met uw vervolgde kerk, die gemarteld worden, die geslagen worden, die in het verborgen moeten samenkomen. Mensen die buiten de familie worden gestoten, die altijd gevaar lopen. O, dat ze maar veel mogen overdenken wat het u gekost heeft, Heer Jezus. Want u bent toch die grote medelijdende hoge priester, en die weet waarin uw kerk verzocht wordt, ook in deze wereld. En het valt niet mee, Heere, om zo uw voetstappen te moeten drukken, maar houd ze staan in de strijd. Maar gedenk ook waar ons, hier in ons vaderland, waar ook zoveel zonden en ongerechtigheden zijn, en terwijl u nog zoveel vrijheid geeft, nog zoveel kerken mogen zijn waar we in vrijheid naartoe kunnen gaan en waar uw woord nog recht gepredikt wordt. Wees met al uw knechten, degene die zich voorbereiden op het wonderlijke ambt. Ook als er zijn, misschien wel in ons midden, die in de stilte worstelen met een roeping. Zoudt u dan uit genade, als het uw weg is, het willen bestendigen. Want de velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders weinigen. Heere, zoudt u zo uw kerk in ons vaderland willen gedenken, die verscheurd en versplinterd ligt. Wij bidden u ook voor onze overheid, onze koning, onze koningin. Zoudt u ook daar nog wonderen willen doen? Heere, zo zijn onze ogen op u. Wilt u alles wat ons kan afleiden van uw woord, wilt u dat wegnemen? En dat wij deze middag in de geest door de prediking van het woord mogen vertoeven in het rechthuis van Pilatus. En Heere, geef daar onderwijs. Dat hebben wij niet verdiend, Heere, maar wij vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 89. Psalm 89, de versen 16 en 20. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw? Nu waar uw eer, gij stoot en werpt, vergramt thans uw gezalfde neer. En wat er verder volgt, Psalm 89, de versen 16 en 20. Thank you. het amen van de prediking zingen wij uit Psalm 21, niet het 13e vers, maar het 3e vers. Dat kunt u mooi onthouden, want er komt het woord kroon weer terug. Psalm 21, vers 3, gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen volgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud. Psalm 21, het 3e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, is nog niet zo lang geleden dat we bij de Bijbellezing gehoord hebben hoe Abraham door het geloof zijn zoon Isaac heeft geofferd op een van de bergen van de Moria. Dat was een beproeving voor Abraham. Van zijn kant een onmogelijke opdracht en toch is hij gegaan, want de Heilige Geest werkte in zijn hart geloofsgehoorzaamheid. En hij geloofde vast dat de Heere God bij machte was om zijn zoon Isaac weer terug te geven. Ook al was hij in zijn hart van plan om hem daadwerkelijk op de bergen van de Moria te gaan offeren. En dat geloof, dat moest wel gewerkt worden door de Heilige Geest, want daarin kwam Abraham bij de diepste oorzaak van dat alles, namelijk, als Isaac zou sterven, kan de Christus niet geboren worden. En hij geloofde van harte, die Christus moet komen. En als Christus zou komen, dan zal ik Isaac weer terugkrijgen, al moet het dwars door de dood heen. En daarom kon hij ook een antwoord geven, jongens en meisjes, toen Isaac aan zijn vader vroeg, maar vader, waar is nou het lam tot het brandoffer? En toen kon Abraham zeggen, jongen, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En is het niet waar geworden? God doet altijd wat hij zegt. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Want wat gebeurde daarboven op die berg, toen Isaac daar op dat offer lag, in dat dodelijk tijdsgewricht, toen hij daar stond met dat mes omhoog, nog 1 seconde, toen was daar toch de stem van Christus, die uit de hemel riep, doe hem niets. En juist op datzelfde moment, en toen hoorde Abraham geritsel achter hem. En dan lees ik zo treffend in Genesis 22 vers 13. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Abraham draaide zich om, jongens en meisjes, en toen zag hij een struik. En in die struik zat een ram met zijn hoofd, zijn kop vast in de verwarde takken. En dan schrijven onze kanttekenaren een haag of een doornbos. En het is mij opgevallen dat vele oudvaders, als ze schrijven over de kroning met de doornenkroon, deze geschiedenis noemen als een heenwijzing. Zoals die ram vast zat met zijn hoornen in die doornstruik, zo zal Christus straks in de volheid des tijds gekroond worden met takken, ook van een doornstruik. En dan zien wij hem deze middag als de grote lelie onder de doornen. Toen zijn hoofd ruw werd verwond door de scherpe stekels van die doornenkroon. En dan zijn we bij de vierde bloedstorting waar Isaac Ambrosius ook op wees in die inmiddels bekende preek. En we schrijven daarom als thema boven de prediking Christus vierde bloedstorting, namelijk hij droeg een doornenkroon. Christus vierde bloedstorting, namelijk hij droeg een doornenkroon. 3 gedachten, daarin werd hij ten eerste tot een vloek. Daarmee werd zijn hoofd in de tweede plaats verwond. En ten derde, daardoor werd hij als koning bespot. Wij zien vanmiddag Jezus met een doornenkroon. Daarin werd hij tot een vloek. Daarmee werd zijn hoofd verwond. En daardoor werd hij als koning bespot. Nadat het Sanhedrin, de Joodse raad, tot de heilige overtuiging was gekomen, zo meenden ze dat Jezus des doods schuldig was, hebben zij hem op overgeleverd aan Pilatus, want alleen de Romeinen mochten het vonnis voltrekken. En daarom waren ze aangewezen op de Romeinse rechtbank en zijn ze door de straten van Jeruzalem gegaan, vanuit het paleis van Caiaphas naar Lithostrotos, de plaats waar Pilatus zijn rechtszittingen had. En deze rechtszitting is voor Pilatus de meest moeilijke rechtszitting geweest. Want het werd hem al heel snel duidelijk dat de persoon die nu voor zijn gerecht werd gedaagd, totaal onschuldig was. En gaat u het Lijdensevangelie maar na, zet de feiten maar op een rijtje. Elke keer weer waren er signalen, deze mens is onschuldig. Hij heeft zijn handen gewassen in onschuld. Hij heeft het meerdere keren tegen de Joden gezegd. Ik vind geen schuld in deze mens. En toch is Christus uiteindelijk overgegeven tot de kruisdood. Onschuldig veroordeeld voor schuldige zondaren. Ja, zo moest het gebeuren. Ook dat was naar de raad en de voorkennis van God, opdat zijn volk niet schuldig verklaard zou worden, maar een eeuwige vrijspraak zouden ontvangen. Maar o, dan zijn wij ook deze middag weer op zo'n punt gekomen, waarbij zo helder blijkt hoe diep en smartelijk het lijden van Christus is geweest om dit te kunnen verwerven. Want nadat hij veroordeeld is tot de kruisdood door Pilatus, werd hij gegezeld. En daar hopen we volgende week rondom het avondmaal bij stil te staan als de Heere dat geeft, de vijfde bloedstorting. Maar nadat hij gegezeld was, wat ook al zo gruwelijk was, toen hield het nog niet op daar in het rechthuis van Pilatus. Want toen zijn de soldaten verder gegaan en ze hebben nadat zijn rug helemaal kapot geslagen was, hebben ze een oude koningsmantel om zijn rug geslagen. Ze hebben een rietstok in zijn rechterhand gegeven en ze hebben een kroon van doornen gevlochten en hebben die op zijn hoofd gedrukt. En nu richten we ons een ogenblik op die doornenkroon. Het woordje doorn of doornenstruik komen veel tegen in het woord van God. Dat kan ook niet anders, want deze struik kwam veel voor in het land Kanaan, met name de doornige bekerkruid, zo heb ik ergens gelezen. Dat was een kleine struik waarin kleine rode bloemetjes ontstonden, hele kleine roosjes. Hij hoorde ook bij de rozenfamilie. Maar meer nog was deze struik helemaal bedekt met stekels. En jongens en meisjes, dan moet je niet aan de doornen denken van een roos, zoals wij die kennen, weet je wel, zo'n puntje. Misschien heb je je vingers er wel eens aan bezeerd. En staat er bij jullie in de tuin ook zo'n roos met die scherpe doornen? Nee, aan zulke doornen moet je niet denken. Je moet meer denken aan vrij lange naalden, hele scherpe naalden, die zo in je huid gedrukt kunnen worden. En deze struiken kon je overal in Palestina vinden. Het was eigenlijk een struik die onuitroeibaar was. Ze kon ook zomaar ergens op een binnenplaats tussen wat rotsen beginnen te groeien. En het is ook heel waarschijnlijk dat ze in de binnenplaats van het paleis van Pilatus gegroeid hebben. Zodat die Romeinse soldaten inderdaad wat takken konden pakken, natuurlijk heel voorzichtig, opdat ze zichzelf niet zouden bezeren, om daar een kroon van te maken, om daar de Heer Jezus Christus mee te kronen. En reken maar dat dat pijn gedaan heeft bij de Heer Jezus. En dat die grote stekels van die doornenkroon ook zijn hoofd hebben verwond, met name toen ze, nadat ze die kroon op zijn hoofd gezet hebben, ook nog eens die rietstok hebben genomen om daar op te slaan, zodat de scherpe doornen nog dieper in zijn gezegend hoofd werden gedrukt. En dan komt toch de vraag weer op ons af, ook deze middag. Wat heeft het dragen van de doornenkroon door Christus ons nu te zeggen? Welk aspect van zijn bittere lijden schittert in het dragen van de doornenkroon? Laten we daar biddend naar gaan luisteren, gemeente. En ga er maar voor zitten. Want de doornen en doornenstruiken, die zijn in het woord van God het beeld geworden van vloek en vervloeking. Want dan gaan we terug naar het moment dat de zonde in de wereld gekomen is en dat het eerste mensenpaar gevallen is in de zonde. En dan hoor ik God zeggen tegen Adam en Eva: dewijl gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, zeggende: gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid. En elke keer als we in de schepping planten, struiken tegenkomen met scherpe doornen, dan predikt die struik ons tegen: gij zijt vervloekt. Heb je zo je vinger wel eens bezeerd aan een rozenstruik? Want die scherpe doornen waren er in de Hof van Eden niet, maar die zijn er gekomen door onze zonden. Elke distel, elke plant met scherpe stekels en doornen brengt ons bij de vloek. Denk er maar eens na, je tuintje staat te wieden. En dan zien wij vanmiddag Jezus met een doornenkroon. Die spreekt van de vloek die over de aarde gekomen is. Het gevolg van de zonde. Al onze ongerechtigheden hebben ons nabij de vervloeking gebracht, gemeente. Ja, sterker nog, wij zijn ten diepste als een vervloekte doorn geworden. En dan hoor ik als een echo klinken Galaten 3. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Zeg, heb je dat verstaan in je leven? Wij worden in een week van voorbereiding, het staat zo kernachtig in het AVOS-formulier, opgeroepen onze zonden en vervloeking te overdenken. Wat is dat? Vervloeking. Wat is dat? Vloek. Hoe bedoelt Gods woord dat als we het tegenkomen in het Oude en het Nieuwe Testament? Met name in het Nieuwe Testament wordt een Grieks woord gebruikt dat je vertalen kan met vloek of vervloeking, dat naar alle waarschijnlijkheid afgeleid is, zo zeggen de woordenboeken, van een werkwoord. Dat betekent opnemen en wegdragen. Dus God moest vanwege de zonde de mens vervloeken. Dat wil zeggen de mens opnemen, wegdragen en wegwerpen, gemeente. Vervloeken, dat is wegsturen. Uit Gods nabijheid. En waarheen? Waar is de plaats waar enkel en alleen vervloeking te vinden is? Oh, het is de plaats die de Bijbel noemt de hel, waarvan Christus zelf gezegd heeft:
daar moeten de vervloekten heen. Dat is een plaats waar een onbekeerde zondaar moet komen, als hij zo zal sterven, om eeuwig de kroon der vervloeking te moeten dragen en dat verdient. Dat is het eerste wat de kroon van Christus, de doornenkroon, predikt. En zie hem dan zo eens staan in het rechthuis van Pilatus, gekroond met een doornenkroon. Daar staat hij, gemeente, dragende de vloek. Daar staat hij, gebukt onder de vervloeking die zijn kerk heeft verdiend. Op weg naar het vloekhout op Golgotha. Gemeente, zie hem staan. De koning, met uw vloek gekroond. Sta stil en overdenk deze vloekdragende borg. De met doornen gekroonde Jezus. Ja, waarlijk, als de ram, het lam Gods, met zijn hoofd onder de scherpe doornen. Hier draagt de gezegende hemelkoning de vloek van de aarde op zijn hoofd. En tegelijkertijd komt de Vader als rechter en bezoekt hij in Christus de zonden van zijn kerk. Hier ziet u, gemeente, dat God de Vader zijn lieve Zoon tot een vloek gemaakt heeft. Omdat ik de vloek verdiend heeft. Om mij in plaats van die vloek die Christus wilde dragen, met eeuwige zegeningen wil zegenen. Want Christus, zo zullen we zondag weer belijden in het vervolg van het avondmaalsformulier, heeft de vervloeking op ons geladen, op zich geladen, omdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Ja, Christus heeft die vloek weggenomen. Sta er eens bij stil, Kerk des Heren, in ons midden. Hij daalt af deze middag om je weer eens te vertroosten met datgene wat hij gedaan heeft in uw plaats. En dan hoor ik weer Paulus in Galaten 3. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegel die in het hout hangt. Het hout van de doornenkroon is rechtstreeks verbonden met het hout van het kruis. Welke borg is Jezus? Hij droeg zijn doornenkroon en daarin droeg hij de vloek voor zijn bruidskerk. En daarom predikt die gekroonde Jezus in het rechthuis van Pilatus al, wat straks op Golgotha nog helder gepredikt wordt. Het geloof van de Kerk des Heren. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft genade voor mij verworven, ben van dood en zonde vrij. O, wat een wonder, gemeente, de vloek der wet zal zijn kerk nooit meer treffen. Nee, dat laat niet weg dat de Heer wel in zijn kerk een doorn geeft in het vlees. En bij de een kan dat dit zijn en bij de ander kan dat zijn. Hij gaat de levensweg van zijn kinderen met doornen omtuinen. Ze zullen zijn voetstappen drukken. Er komt tegenspoed, er komt een druk en kruis in het leven. Dat acht Christus nodig om te sterven aan de zonde, zodat zijn kerk ook een lelie wordt onder de doornen, maar zo anders als Christus. Want wat een kind van God nooit meer hoeft te doen, heeft Christus ten volle gedaan. Hij heeft de vloek gedragen. En als Christus dan in het leven van zijn kinderen, zoals bij Paulus, een doorn in zijn vlees moet geven, of een doorn in haar vlees moet geven, dan zit de vloek er toch niet meer in. Want die heeft Christus gedragen, ja, voldragen. En wat is het dan een wonder als je dan een doorn in je vlees krijgt, om dan geleid te worden naar Christus, die de doornenkroon heeft gedragen, om ziende op hem te mogen zeggen: raak ik nu als een lelie onder de doornen, zo weet ik dat mijn Jezus zich onschuldig de doornenkroon, ja, mijn vloek heeft willen dragen in mijn plaats. Want ook in het dragen van die doornenkroon vloeide zijn bloed tot een volkomen vergeving van al mijn zonden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte: zijn hoofd werd verwond. Ja, die doornen van die doornenkroon hebben inderdaad het hoofd van de Heer Jezus verwond. Dat is heel wat geweest. Het Sanhedrin, zo hoorden we al eerder, heeft zijn aangezicht verwond. Want hij kreeg klappen in zijn gezicht en met stokken hebben ze in zijn gezicht geslagen. Maar hier in het rechthuis van Pilatus wordt niet zozeer zijn aangezicht verwond, maar meer zijn hoofd. Je zou kunnen zeggen de rest van zijn hoofd. En die wonden, die ontstonden door de scherpe stekels van die doornenkroon. En reken maar dat dat er ruw en wreed aan toe ging bij die Romeinse beulen. Toen ze die doornenkroon gemaakt hadden, met zoveel mogelijk doornen natuurlijk, toen hebben ze die doornenkroon niet zachtjes op zijn hoofd gelegd hoor. Maar ze hebben hem op zijn hoofd gedrukt. Misschien nog van die draaibewegingen gemaakt, zoals je dat wel eens ziet, om een kroon goed te zetten. En als je dan vers 30 erbij neemt, dat ze ook nog eens op zijn hoofd geslagen hebben, dan kunt u zich wel voorstellen hoe die scherpe stekels zijn hoofdhuid hebben verwond. En uit die wonden stroomt bloed. Zie het stromen vanmiddag. Het Lam Gods met een doornenkroon gekroond. Wat een contrast met bijvoorbeeld Hooglied 5, waar we kort geleden nog van hebben mogen horen. Hoe daar de bruid zong van zijn hoofd als het fijnste goud, er is niks meer van te zien. Helemaal bevuild met bloed. En dan te bedenken, hij komt net bij het Sanhedrin vandaan. Er was ook al het een en het ander gebeurd. En hier gaan ze verder. En die haarlokken, die zwart zijn als een raaf. Ze zijn helemaal nat en besmeurd door het bloed. En zijn ogen, die wit gewassen zijn als witte melk, druipende bloeddruppels overheen. Zie het Lam Gods. Zie, gekroonde lam. Hier staat hij in de nacht van zijn leven. Hier staat hij en zijn hoofd is vervuld met bloedige dauw. Hier staat hij en zijn harenlokken die druppen van rode nachtdruppen. Toen Isaac Ambrosius bij deze bloedstorting kwam, wellicht hebt u het gelezen, uitte hij een vraag. Waarom? Waarom hebben de doornen zijn tedere hoofd verwond? En we zouden er een vraag bij toe willen voegen vanmiddag. Waarom moest het bloed van Christus ook stromen uit zijn hoofd? Ja, vanwege de zonde. En met name die zonde die wij met ons hoofd hebben gedaan. En dat is in het paradijs al begonnen. Want hoe heeft God ons eigenlijk geschapen, jongens en meisjes? In het paradijs. Ja, als mensen. Maar mensen met een hoge roeping. We kunnen het in het begin van de Bijbel wel lezen hoe de Heere God de mens geschapen heeft om heerschappij te mogen hebben. Eigenlijk was de mens de onderkoning van God. Een hogere plaats kon je in de schepping niet krijgen. Onderkoning van God. Maar de mens wilde dat niet meer. Die kroon die hij droeg als onderkoning heeft hij van zich afgeworpen. Want hij wilde meer dan dat. Hij wilde de koning zelf zijn. God van de troon en ik erop. Daar is onze hoofdzonde begonnen. En dan hoor ik Jeremia klagen in Klaagliederen 5 vers 16. De kroon van ons hoofd is afgevallen. O wee nu onzer, dat we zo gezondigd hebben. Geen onderkoning meer onder de Allerhoogste God. Geen heerlijke kroon tot eer van God meer op ons hoofd. En wat is het gevolg daarvan? De ene hoofdzonde naar de andere hoofdzonde tegen Gods wet vloeide daaruit voort. Overdenk vanmiddag uw zonde is met uw hoofd. Ons hoofd is de zetel van ons verstand. Hier zijn onze gedachten. Vanuit ons hoofd wordt heel ons lichaam aangestuurd. En wat een zonde ontstaan er niet in ons hoofd. De denkzonde en die zondige overleggingen, zondige plannetjes bedenken, zondige overpeinzingen, zondige gedachten over de Heere en zijn werk, zondige gedachten over andere mensen, gemeente. Zou u willen dat al je gedachten op je voorhoofd geschreven stonden? Dat ik het kon lezen. Als u hier op mijn voorhoofd begon te zien wat ik soms denk, zag u me nooit meer hier. Ik zou me wegschamen voor u. Maar bij u is het niet anders. En de Heere weet het allemaal. Allemaal. Want jongens en meisjes, jullie hebben het allemaal wel een keer geleerd en gezongen. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre al mijn gedachten. En kunt u bestaan voor die alwetende God met al die hoofdzonden? O, als je eraan ontdekt wordt en je gaat zien wat je met je hoofd alleen al gedaan hebt. Wat zou dan die bloedende borg grote waarde voor je gaan krijgen? Want hij heeft ook al die hoofdzonden willen aanvaarden. En daarom moest ook zijn hoofd worden verwond. Ja, met een doornenkroon. Daar werd hij mee bedekt. En toen zijn hoofd met een doornenkroon werd verwond, stroomde het bloed over zijn hoofd. O, wat wordt dat dierbaar voor een zondig mensenkind die gebukt gaat onder de zonde en die met David moet zeggen: want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. Zulk een last van zonde en plagen, niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. voor een zondaar die zo aangevochten wordt met die zondige gedachten, die zondige overdenkingen en die zonden die hier van boven zo ontstaan zijn. Maar luister eens, Christus heeft al die zonden op zich genomen en liet daarom ook zijn hoofd verwonden. En stroomt ook daar het bloed. O, zeg het dan toch, ziende op hem, die gekroonde koning. O Heer Jezus, wat zijn mijn hoofd zonde veel. Wat heb ik u met al mijn denkzonden aangedaan. Hoe moest u zo vernederd worden, o Allerhoogste Koning? Wat moest u toch geslagen, gepijnigd en bebloed worden, o Schoonste van alle mensenkinderen? En dat vanwege mijn zonde. Maar nu heb ik het gehoord en ik mag het verstaan dat u dit ook wilde ondergaan, opdat ook mijn hoofdzonden door dat bloed vergeven zullen worden. Mag dat weerklank vinden in je hart. Christus heeft de hoofdzonden tegen de wet willen dragen, wegdragen en zijn bloed ervoor gestort. Maar nou is er nog iets. Nog iets. Want Christus heeft niet alleen hoofdzonden tegen de wet weggedragen, maar Christus heeft ook zonden tegen het evangelie weggedragen. En nou moet u eens een ogenblik in de geest op Christus zien. Zie het bloed stromen. Uit zijn wonden. Zijn haar kleurt rood van het bloed. De doornen komen ook in zijn voorhoofd. En uit het voorhoofd vloeit bloed. Zie je het? En denk nou eens aan je eigen voorhoofd. Kinderen, wat is daar gebeurd toen je nog heel jong was? Toen werd je voorhoofdje nat gemaakt met water. Terwijl de woorden klonken, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En toen werd met dat water niet alleen op je voorhoofd de onreinheid van je hart aangewezen, maar ook het enige middel waardoor je van die vuilheid gereinigd kan worden. En toen liet Christus als het ware zichtbaar aan de gemeente zien dat er bloed is. Dat er bloed voorhanden is. Tot reiniging van de zonde. En dat hij door middel van de prediking van de beloften van het evangelie dat laat weten. Dat er vergeving is voor een schuldige zondaar. Dat hij verloren zonen en dochters wil bekeren. En dat er bij hem zaligheid te verkrijgen is. Maar wat heb je met je doop gedaan? Heb je de diepe betekenis van de doop naast je neergelegd? Ben je op de nodiging tot het heil nog nooit ingegaan? Heb je de belofte van het evangelie gelaten voor wat ze daar zijn? Ben je met je gedoopte voorhoofdjongeren op plekken geweest waar je helemaal niet kon komen en mocht komen en waar je God niet kon ontmoeten? Denk eens aan je gedoopte voorhoofd. In het licht van het bebloede voorhoofd van Christus. Moet je je daar niet wegschamen. Vanwege de zonde tegen het evangelie. O, zodat het je verbreken zou. Dat je eraan ontdekt zou worden hoe slecht je bent. Opdat het bebloede hoofd van Christus waarde gaat krijgen. Want echt, Christus heeft alle zonden gedragen. En daarom moest zijn bloed ook vloeien uit zijn hoofd. Maar er gebeurde nog meer in het rechthuis van Pilatus, gemeente. Dat willen we in onze laatste gedachten overdenken. Want de gekroonde Christus werd ook gruwelijk bespot. Ja, die krijgsknechten van Pilatus hebben een spel met Jezus gespeeld. Gruwelijk, gruwelijk. Het Sanhedrin had al gespot met zijn profetisch ambt toen ze die doek over zijn hoofd deden. En hem slagen gaven en vroegen: profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? En hier in het rechthuis van Pilatus gaan ze spotten met zijn koninklijk ambt. En dan zie je het in gedachten voor je, die mantel hebben ze omgedaan, die rietstok in zijn hand, die doornenkroon op zijn hoofd. Ze hebben hem ook nog bespogen, op zijn hoofd geslagen. En wat doen die Romeinse soldaten? Dan vallen ze op hun knieën voor Jezus. En ze roepen hem toe: wees gegroet, gij koning der Joden. Maar was het onder de Romeinen heel gebruikelijk dat als een Romein een koning of een keizer ontmoette, dat ze inderdaad op hun knieën vielen om in eerbied de koning of de keizer te begroeten? En als het de keizer was, dan riepen ze: Ave Caesar. Dat betekent zoiets als: wees gegroet, o keizer. En daarmee gaven ze de keizer goddelijke eer. En kijk nou eens wat ze daar doen. Nou vallen ze op hun knieën voor Jezus. En bespotten hem als de koning der Joden. Hij die voor de Joden een ergernis was, is hier een dwaasheid voor de heidenen. Nee, zij zien geen eer en heerlijkheid in deze lijdende koning. Maar zij bespotten hem, waarvan ze niet eens beseffen dat hij de koning der koningen is. Ja, ze hadden vernomen dat de Joden hem overgeleverd hadden aan Pilatus, omdat hij zich een koning noemt. En wellicht zijn er soldaten geweest die getuigen geweest zijn van die rechtszitting. En het wellicht de Heer Jezus ook zelf hebben horen zeggen dat hij de koning der Joden was. En toen begonnen ze daarmee te spotten, aangedreven door de duivel. En ze doen net alsof ze verblijd met hem zijn. Alsof hij hartelijk welkom is bij hem. Wees gegroet, gij koning der Joden. Wees welkom in ons midden, zo mag je het ook vertalen. Gij zijt gezegend, ja, de koning leven. En zo spotten de soldaten. Met wie? Met de Heer Jezus. En ze doen nog meer, ze spugen in zijn aangezicht, ze slaan op zijn hoofd. Gemeente, ik heb zitten nadenken, hoe moet dat lieve hoofd van de Heer Jezus er toch uitgezien hebben? De Zoon van God, bevuild door dat vieze speeksel, rood gekleurd door het bloed uit zijn hoofd. En daar staat hij in het rechthuis van Pilatus. Geen gedaante meer, geen heerlijkheid, geen eer meer. Als wij hem aanzagen, geen gestalte meer als zijnde de koning der koningen. En let dan eens op de Heer Jezus. Wat doet hij? Hij zwijgt. Hij zwijgt als dat stiere heer van Bazaan op hem afkomt. Hij zwijgt als daar die helse spot klinkt. Hij zwijgt als de versmaadheid en de angst der hel hem omringt. Want hij wist het. Dit moest gebeuren. Diep in het Oude Testament schreef Jesaja over Christus als de verachte ziel aan wie het volk een gruwel heeft. Hier zie je het gebeuren. En in één adem schreef Jesaja er toen bij dat hier de koning der koningen een knecht zou worden van degene die over hem heersen. Hij de vorst die alle hulde waard is, werd door Pilatus en zijn soldaten behandeld alsof hij werkelijk de allerminste slaaf was. O, sta daar eens bij stil. Overdenk eens wat daar gebeurt. Daar staat de Allerhoogste Koning. Daar staat de vorst van het Heer des Heren. Daar staat die grote strijder voor zijn kerk. Bevuild, bebloed, bespot. En hoe staat hij daar? Let eens op wat Pilatus doet. Als Christus gegeeseld is en gekroond is met een doornenkroon, dan neemt hij hem mee naar buiten en dan toont hij Christus aan het volk. En wat roept hij dan? Zie, de mens. De tweede Adam. Zie de mens, gemeente van Kralingen. Zie uzelf. Die mens die als God wilde zijn. Die mens die van een grote top van eer in verwoesting neergevallen is. De mens die God van de troon wilde hebben en er zelf op wilde gaan zitten. Zie, zie de mens Christus, die als een spiegel u voorgehouden wordt en mij, zo zijn wij geworden. Onze kroon moet omgekeerd worden. En wat zou het een zegen zijn dat dat de vrucht was op deze prediking. Is het gaan leven in uw leven, in je hart? Is dat mijn koning? Dat aller vaderen wens? Is dat zijn kroning? Zie, aanschouw de mens. Moet hij dat spotkleed dragen? Dat riet, die doornenkroon? Leidt hij die spot, die slagen? Hij, God, uw eigen zoon? Ja, ik kost hem die slagen. Die smarten. En die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen. Dat riet. Die doornenkroon. Die hebben wij op zijn hoofd gedrukt. Ik sloeg hem al die wonden. Voor mij moet hij daar staan. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Laat hem even stil zijn. Over dit gruwelijke. En toch ligt de troost voor een schuldige zondaar. Gij hebt willen dragen. Laster, speeksel, hoon en spot. banden, geesels, vuisten slagen. O rechtvaardig mens en God, om mij, arme zondaar, vrij te maken. Uit des doods en duivels kaken. En waar dat een werkelijkheid gaat worden in je leven, gemeente. Als je dat werkelijk mag krijgen te geloven, dan kan het niet anders of daar komt toch diep in je ziel deze woorden, deze belijdenis. Duizendmaal zijt gij, lieve Jezus, gedankt van mij. Dan is het waar wat ik las van een kerkvader uit oude tijden. Hij schreef het volgende als een soort gelijkenis, waar we deze dienst mee willen afsluiten. Adam, zo zei hij, was een koning, met eer en heerlijkheid versierd en verkoren om te heersen op de aarde. Hij was gekleed met een prachtig purper kleed. En een schitterende kroon droeg hij op zijn hoofd. En een gouden scepter was in zijn hand. En zo regeerde hij in de ganse schepping onder zijn God. Maar toen raakte Adam al die rijke bezittingen kwijt. Toen hij viel in de zonde. Hij werd koning af. En wat deed hij? Hij ging op zoek in deze wereld of hij zijn verloren bezittingen weer terug kon krijgen. Maar hij vond ze niet. Het enige wat hij vond was een wilde doornenstruik waar hij in verstrikt geraakt was en waar hij zich aan bezeerde. En het tweede wat hij vond in deze wereld was een scepter, maar het was niets anders als een broze rietstok die elke keer kon breken. En de koningsmantel die hij overhield was niets anders als een sterfelijk lichaam. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En zo zegt die kerkvader, toen Adam dat ontdekte, dat hij niet meer had dan dat, werd hij zeer bedroefd en viel hij plat op de aarde en liet zijn hoofd op de aarde zinken. Maar toen klonk daar een stem en zei: Adam, zie omhoog. En Adam keek op en wat zag hij toen? Een verheven persoon die zijn hoofd had laten kronen met die takken van de doornstruik waar hij zelf zo in verward geraakt was. En hij zag hoe die verheven persoon die broze rietstok van hem overgenomen had. En hij zag dat hij die vuile mantel van dat broze vlees aangenomen had. En Adam zag op naar die verheven persoon en vroeg: wie bent u, o wonderbare man? En wat hoorde Adam toen? Ik ben de koning der koningen, die als middelaar in uw plaats al die verloren paradijsschatten terugverdien en ze terug zal geven. Toen boog Adam zich diep in het stof, door dankbaarheid getroffen, en verstond hij de diepe woorden die God gesproken had. Adam is geworden als een van ons. Ja, waarlijk, gemeente, die tweede Adam is geworden als een van ons verloren Adamskinderen. O, zie zo de mens, zie zo de koning der koningen, om aan zijn voeten terecht te mogen komen als een totaal onkroonde zondaar die alles wat hij verloren heeft in paradijs in Christus voor eeuwig zal terugkrijgen. en wie op die plaats terechtkomt, aan de voeten van die gekroonde koning, die zal het zo heel anders als de Romeinse soldaten gaan zeggen: wees gegroet, gij koning der koningen, wees welkom in mij, gij zijt gezegend, ja de koning leve, want gij zijt die koning die het zalig slot ver boven andere goon ook aan mij uit genade wil geven. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere Jezus, wat hebt u zich diep willen vernederen, door zelfs een doornenkroon te dragen en uw hoofd te laten verwonden en uw bloed te laten storten. Heere, u bent echt een volkomen zaligmaker. U hebt werkelijk alle zonden op u genomen en is de vergeving voor de grootste der zondaren. Heere, wilt u geven dat er vrucht mag komen op de preken van deze dag? En zou u onze gemeente niet willen begeven en niet willen verlaten, nu een week van voorbereiding zij ingegaan, om door deze week heen te leven naar zondag, waar u hoorbaar en zichtbaar opnieuw wilt tonen uw bloedstortingen. Heere, achtervolg uw woord toch met uw zegen en vergeef het zondige. Wij hebben dat alles niet verdiend, Heere, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 103, het tweede vers. Looft hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. 103 vers 2. Thank you. heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.